Ga je erover schrijven? Lees het openhartige boek van Herman Koch over het leven en de liefde van La Familia. Ga je erover schrijven? Van Herman Koch, nu in de boekhandel.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Het is 1991. De Sovjet-Unie is uiteengevallen en Vladimir Poetin heeft zijn KGB-pak aan de wilgen gehangen. Althans, zo lijkt het. Hij vindt een baantje bij zijn voormalig mentor op de universiteit, Anatoly Sobchak. Inmiddels is Sobchak een reizende ster in de politiek, die tot burgemeester van Sint-Petersburg wordt verkozen. Ook Poetin klimt snel op binnen het gemeentebestuur. Binnen een jaar benoemt Sobchak zijn pupil tot hoofd van de afdeling Buitenlandse Economische Zaken. En dan gebeurt er iets vreemds. Poetin is verantwoordelijk voor een ruildeal, waarbij hij voor $100 miljoen aan grondstoffen exporteert. En voor dezelfde waarde aan voedsel importeert. De olie en het gas gaan het land uit. Maar het eten voor de inwoners van Sint-Petersburg komt nooit aan. Het enige dat arriveert zijn 2 vrachtwagens met zonnebloemolie. Nu is de vraag, waar zijn deze $100 miljoen gebleven?
Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться.
Sinds de inval van Rusland in Oekraïne vraagt de wereld zich af wie nou de echte Poetin is. Heeft hij last van grootheidswaan gekregen? Of hebben wij gewoon al die tijd niet goed opgelet? In deze podcast ga ik, Simon de Kerhupkes, op zoek naar de drijfveren achter de handelingen van Vladimir Poetin, die al meer dan 20 jaar de koers van de Russische Federatie bepaalt. Hoe was zijn jeugd? Wie zijn zijn vrienden? En welke sleutelmomenten hebben zijn visie op de wereld bepaald? Welkom bij Wie is Poetin? In deze aflevering onderzoeken we op welke manier Poetin zijn macht en rijkdom heeft vergaard. Wie mag daarin delen en waarom? Hiervoor praat ik met Michel Krielaars, chefboeken van NRC en jarenlang correspondent in Rusland. Hij schreef onder meer Het Brilletje van Tsjechov en Oorlog met Rusland. Welkom Michel.
Hallo.
Die $100 miljoen, weet jij waar die zijn gebleven?
Nou ja, die zijn in de eerste instantie in de zakken van Poetin zelf beland. En misschien ook wel in de kas van het clubje van Poetin en zijn vrienden. En je kunt je natuurlijk altijd afvragen wat iemand met 100 miljoen moet doen. Nou ja, daar kun je natuurlijk weer mee investeren. Want ja, met deze 100 miljoen aan grondstoffen, graan, zonnebloemolie, et cetera. Ja, daar kun je natuurlijk ook weer andere producten in Rusland verkopen tegen hele lage prijzen. En die kun je natuurlijk met enorme winst in het buitenland verkopen. Dus het procedé wat Poetin heeft toegepast in 1992, dat is nog duizenden keren herhaald. En daardoor is het vermogen van zowel Poetin als van zijn 10 vrienden enorm toegenomen.
Ja, dus deze 100 miljoen die is vrij beroemd in de geschiedenis van Poetin. Het staat bekend als zijn eerste grote slag. Maar het bleef dus niet bij die 100 miljoen. Het was gewoon het begin van een doorlopend netwerk.
Ja, er wordt gezegd door deskundigen dat er zo'n $1 triljoen is gestolen uit de staatskas, zullen we maar zeggen. Dat is dus $1000 miljard. En het is ook zo dat 200 miljard van die 1000 miljard privévermogen van Poetin zijn.
Wauw. En hoe moet ik me dat voorstellen? Dan kan je dat gewoon pakken en overboeken naar je eigen rekening?
Nee. Of is dat ingewikkelder?
Het is deels natuurlijk in onroerend goed geïnvesteerd. Hè. Van Poetin is bekend dat hij zo'n 28 huizen in het buitenland heeft. Nou, dat zijn geen zomerhuisjes of natuurhuisjes. Dat zijn gigantische villa's. Er staat er één dicht bij het buitenhuis van koning Willem-Alexander in Griekenland. Dus in het Caribisch gebied zijn er een paar. Aan de Côte d'Azur staat een paleis van Poetin. Dus daar zit het grotendeels in. En het zit natuurlijk ook in aandelen van oliemaatschappijen, van energiemaatschappijen.
Ja. En maar het is dus begonnen in die tijd dat hij nog in Sint-Petersburg werkte.
Het is begonnen in die tijd in Sint-Petersburg. En Sint-Petersburg was na de val van de Sovjet-Unie een heel erg ruige stad. Als je daar kwam, kon je er 's avonds eigenlijk niet veilig over straat. Er waren allemaal elkaar bestrijdende maffiabendes die vaak samenwerkten met politiekorpsen in bepaalde districten. Het was één groot Wildwest-festijn. En een belangrijke rol daarin werd gespeeld door de lokale overheid. En daar was Poetin een spil in.
Ja, dus we weten vrij zeker dat hij dus ook daar met de lokale maffia zich ook heeft moeten hebben ingelaten.
Ja, kijk, Poetin heeft er ook altijd naar gestreefd om een zekere orde in de chaos te creëren. En dat heeft hij in Sint-Petersburg gedaan door die maffiabendes onder controle te krijgen. Dus hij gaf ze in bepaald opzicht de vrije hand om te doen wat ze wilden. Maar ze moesten wel zorgen dat ze elkaar niet meer overhoop schoten en dat ze naar hem luisterden. En hij heeft natuurlijk ook die maffiacontacten gebruikt om zijn eigen zaken te kunnen doen.
En dan vind ik interessant, dit speelde in 1991, dus dat is 2 jaar na de val van de muur. Hij was toen formeel gezien weg bij de KGB. Maar als ik het goed begrijp, heeft hij al die deals ook deels gesloten met nog zijn oude netwerk van KGB-maatjes.
Ja, er wordt altijd gezegd, eens bij de KGB, altijd bij de KGB. Van Poetin is natuurlijk het romantische verhaal. Dat hij was majoor van de KGB in Dresden, daar gestationeerd, lage rang. En dat hij na de val van de muur terug moest naar Rusland. En dat hij daar een lullig baantje als taxichauffeur heeft gehad.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk de mythe die is geschapen. De eenvoudige man die ineens werd geroepen om in de politiek te gaan dienen. Of althans eerst de hoofd van de FSB in Rusland te worden. Daarna de politiek in te gaan en president te worden. Maar wat blijkt uit boeken van verschillende deskundige Ruslandkenners, is dat hij eigenlijk altijd voor die KGB is blijven werken. Contacten heeft onderhouden met zijn vroegere maten. En dan zijn het de KGB, zijn medestudenten uit de KGB-opleiding in Leningrad. En dat waren hele harde jongens. Dat waren niet de softies uit Moskou. Die waren veel ontwikkelder, veel beschaafder. Dit waren echt een soort halve criminelen die in staat waren om hun eigen moeder te vermoorden.
Sint-Petersburg stond bekend als een keiharde tak van de KGB.
Een keiharde tak. Ja. Juist omdat het een havenstad is. En ik vertelde al, daar waar die maffiabendes heel actief waren. Het is natuurlijk in een export naar het buitenland speelde er een bepaalde rol. Dus je kon heel makkelijk geld naar buiten te smokkelen en dat spel spelen wat Poetin heeft vervolmaakt met zijn vrienden.
Tot de dag van vandaag.
Tot de dag van vandaag.
Nou, heel even een stapje terug voor de luisteraars die niet al die boeken hebben gelezen. Kun je iets uitleggen over wat de KGB deed toen het gewoon nog wel operatief was? Wat was dat voor een organisatie?
Ja.
Wat was hun formele opdracht en wat deden ze er stiekem nog bij?
KGB staat voor Comité Gasudarstvennyi Bezopasnosti, voor het comité voor de staatsveiligheid. Dus eigenlijk gewoon de geheime dienst. En de KGB was altijd al een soort staat in de staat. Maar die stond in de Sovjet-Unie onder controle van het politbureau. Dus de regering.
Ja.
Die bepaalde alles wat die KGB moest doen. KGB-spionnen waren actief in het Westen. Brachten mensen om zeep die ze niet meer aanstonden. En voerden de repressie in de Sovjet-Unie. Dus eigenlijk alle grote terreurdaden in het Westen en de repressie in het binnenland werd geleid door de KGB. En die KGB had ook allemaal verschillende afdelingen. Een economische afdeling, een buitenlandse afdeling, een binnenlandse afdeling, contraspionage, noem maar op. En het was een baan die mensen wilden. Ja, die was heel begerenswaardig. Want het was natuurlijk ook het hoogste wat je kon bereiken in de samenleving. Het stond boven het leger bij de KGB. Dan diende je het vaderland of het moederland moet je zeggen. En je kon een enorme carrière maken. Nou, dat zie je bij Poetin. Een jongen uit een heel eenvoudig milieu. Nog net niet asociaal, maar straatarm in Leningrad. En hij wilde daarbij. Dat was het hoogste haalbare.
En hij wordt dus gestationeerd dan in Dresden. Ik kan me voorstellen dat hij misschien liever naar Berlijn had gewild. Daar gebeurde het.
Ja, maar Dresden was... Er wordt altijd gezegd dat Dresden een beetje onbelangrijk stadje was in de DDR. Maar het blijkt dat Dresden het centrum was van allerlei illegale activiteiten van die de KGB in West-Europa organiseerde. En met name in West-Duitsland. Aanslagen op Duitse politici en industriëlen die allemaal vanuit Dresden werden gecoördineerd. En aangezien Poetin daar zat, wordt aangenomen dat Poetin daarin een heel belangrijke rol heeft gespeeld.
Ja, dus duidelijk is eigenlijk een soort debat onder historici. Van was hij nou echt inderdaad een onbenullige spion, of heeft hij misschien een veel grotere rol gespeeld? Is het nou zo dat hij die mensen dus van die hij nog kent uit de KGB, Dresden en Leningrad, later Sint-Petersburg, dat zijn nu nog steeds ook zijn vrienden?
Ja, hij heeft zelfs een van zijn belangrijkste Stasi-contacten. De Stasi was de Oost-Duitse geheime dienst.
Ja.
Die heeft een hele hoge functie gekregen bij een Russische bank. En dat is nu al een van de machtigste mannen in Rusland ook. En ja, hij kende die vrienden uit die tijd. Die hadden een soort belangenvereniging. En die belangenvereniging bestaat tot op de dag van vandaag. En dat zijn inderdaad mensen die bezig zijn om via... En dat gebeurde in 1989 om via Duitsland geld uit de kas van de Communistische Partij naar het buitenland te smokkelen. Omdat ze al aanvoelden dat die Sovjet-Unie ineen zou storten. En dat hele communistische systeem zou verdwijnen. En met dat geld hoopten ze het Westen te kunnen destabiliseren. Om te zorgen dat wat er overbleef van die Sovjet-Unie, dat nog op een of andere manier een machtig land zou kunnen blijven.
Ja. Dan noemde ik in de opening ook de burgemeester Sobchak. Welke rol heeft hij gespeeld in de ontwikkeling van Poetins carrière?
Ja, het is altijd nog een beetje onduidelijk. Ik heb Sobchak van nabij meegemaakt in de jaren 90. En dat was een heel erg populaire, een echte democraat, riep iedereen. Het was een hoogleraar in de rechten die ook na die val van de Sovjet-Unie zijn kat zag. Ja. Die dacht, ik ga me als democraat opstellen en ik ga mee in de nieuwe tijd. Want het zag er natuurlijk uit onder president Yeltsin dat Rusland een democratie zou worden. Ja. Naar Westers voorbeeld, et cetera. Maar het wordt steeds duidelijker dat die Sobchak zich ook schromeloos verrijkt heeft in die dagen. Zijn dochter is een van de society girls van het huidige Rusland. Zijn vrouw leidt een miljonairsleven. Ik geloof dat hij op een gegeven moment in Parijs woonde. In een gigantisch appartement. Dus hij heeft zelf ook geprofiteerd van die diefstal, zullen we maar zeggen.
Ja, dus Poetin learned from the best.
Ja, hij leerde van de beste, maar Sobchak had iets. Poetin is een hele gesloten man, een geheimzinnige man. En die Sobchak was een hele erge, een outgoing man. Gewoon een hele charismatische, leuke kerel met wie je kon lachen. En van wie je echt zou geloven dat hij de democratische burgemeester van Petersburg was. Ook iemand met ambities in het presidentschap. Ja. Iemand die hoopte misschien Yeltsin te kunnen opvolgen.
Ja, en hoe is dat dan afgelopen? Want we weten dat
hij is omgekomen in een vliegtuig. Er wordt gezegd, en dat lijkt zeer aannemelijk, dat Poetin op een gegeven moment zijn straatje aan het schoonvegen was toen hij carrière ging maken in de politiek. En dat hij Sobchak om zeep heeft geholpen. En dat is een leermeester. Sobchak was een soort tweede vader voor hem. En Sobchak is in het vliegtuig ineens aan een hartaanval omgekomen. Maar er schijnt een medisch rapport te bestaan waarin staat dat hij helemaal geen hartaanval heeft gekregen. Dat hij waarschijnlijk een injectie heeft gekregen in dat vliegtuig. En dus vermoord is.
Ijskoud. En wat zegt dit over Poetin?
Over Poetin dat hij bereid is om zelfs zijn beste vrienden om zeep te helpen. Als het zijn zaak zou kunnen dienen.
Als een echte KGB'er.
Een echte KGB'er uit Leningrad.
Het is 2003 als de politie bij de Russische olieticoon Michail Gordakovsky op de stoep staat. Hij wordt in de boeien geslagen en afgevoerd. De aanklacht? Belastingontduiking, verduistering en fraude. Zijn echte misdaad? Gordakovsky daagt president Vladimir Poetin uit door financiële steun aan liberaal-democratische partijen te geven. In een streng bewaakt schijnproces wordt de rijkste man van Rusland veroordeeld tot 9 jaar gevangenisstraf. Gordakovsky wordt afgevoerd naar een strafkamp. De vrienden van Poetin blijven met de buit achter. Ze knippen zijn bedrijf Yukos op en verkopen het door met astronomische winsten. De boodschap is duidelijk. Wie goede zaken wil doen in Rusland, houdt de president te vriend. Ja, Michel, zo ben je de rijkste man van Rusland. En zo zit je in een strafkamp. Ik kan het, als ik het woord strafkampen uitspreek, krijg ik al rillingen over mijn rug.
Ja, wij hebben geen strafkampen meer in Nederland. Want dat hebben ze geloof ik nooit gehad, behalve Veenhuizen. In Rusland zijn nog altijd restanten van de Gulag-archipel. En dat heette onder Stalin, dat was dan het eilandenrijk van duizenden concentratiekampen. Ja. Voornamelijk in Siberië en het noorden van de Sovjet-Unie gevestigd. Waar vele miljoenen gevangenen hebben gezeten. Dwangarbeiders. Ja. Gordakovsky heeft in zo'n strafkamp gezeten. Hij is er zelfs bijna vermoord op een gegeven moment. Toen hij werd aangevallen door iemand met een mes. Ja, het is geen pretje.
Het is geen pretje. En hoe was de relatie tussen Poetin en Gordakovsky voordat dit begon te spelen?
Die relatie, dat is altijd heel interessant. Het waren mensen die heel goed met elkaar overweg konden. Ze zagen elkaar vaak. Poetin overlegde met de oligarchen, zoals ze werden genoemd. Die zakenmannen die in de jaren 90 voor een habbekrats fabrieken opkochten. Die een beetje saneerden en die dan voor een veelvoud van de waarde wisten te verkopen. Er was overleg. Jij noemde zelf al het jaar 2003 waarop Gordakovsky wordt gearresteerd. Kort daarvoor was er een bijeenkomst tussen Poetin en de oligarchen die op de televisie werd uitgezonden. En daarin bepleitte Gordakovsky een democratisering van het land. Want hij zei alleen maar door een democratie door te voeren en transparantie in te voeren, waarbij ministers verantwoording moeten afleggen voor hun daden, kun je de economie diversifieren. Ja. Kun je een normale economie krijgen waarin zakenmensen zich veilig voelen. Nou, dat heeft Poetin hem heel erg kwalijk genomen. En dat is de reden voor zijn arrestatie en ja, de diefstal van zijn bedrijf Yukos.
Ja, en dus voor die tijd was Gordakovsky dus een van de belangrijkste oligarchen.
Hij behoorde tot de machtselite. Ja. Hij is een van de mensen die, hij is met niets begonnen.
Nee.
Een goede vriend van mij heeft met hem gestudeerd. En hij was hoog in de Komsomol, de communistische jeugdbeweging. Hij studeerde scheikunde. Hij was heel erg tegen het Westen. Die vriend van een Nederlandse chemicus. En die werd er aangewezen van, ziet u die man daar, daar moeten jullie niet mee omgaan. Dat is een kapitalist. Dat is een westerling. Dat is iemand die niet deugt. Dus hij was helemaal zelf in die, ja, dat was, als de Sovjet-Unie was blijven bestaan, had hij carrière gemaakt in de communistische partij. En hij is op een gegeven moment, hij is natuurlijk ook niet op een nette manier aan zijn vermogen gekomen. Hij begon eerst in spijkerbroeken, toen in computers, toen in grote bedrijven. Hij heeft natuurlijk enorm gesjoemeld. Maar ja, dat deden ze allemaal in die tijd. Dus geen reden om hem te arresteren en die anderen niet.
En zijn verwachting was, zoals het onder Yeltsin is gegaan, zo zal het voor mij de komende jaren ook door kunnen gaan.
Hij zag in op een gegeven moment. Hij zag in dat je alleen maar op een normale manier zaken kon doen als je die democratie en die transparantie had. Dus hij werd een soort wijze man. Die dacht, dit moet veranderen, dit systeem. Want we krijgen dat land niet uit het moeras opgetrokken.
Ja.
En daar heeft hij dat pleidooi voor gehouden. Niet beseffende dat Poetin al zo bezig was om zijn eigen machtsbasis te creëren waarin absoluut geen democratie getolereerd kon worden.
Ja. Nou, dat bedrijf Yukos wordt dus helemaal leeggeroofd. Waar gaat dat geld dan naartoe?
Nou ja, het wordt onder meer grotendeels ondergebracht bij Rosneft, het staatse energiebedrijf. Dat geleid wordt door meneer Sechin. En meneer Sechin is ook een van de KGB-vrienden van Poetin. En wordt altijd gezegd dat het een van de machtigste mannen van Rusland is naast Poetin. En misschien iemand die nog wel eens een bedreiging voor Poetin zou kunnen vormen. Nee, dat bedrijf wordt opgedeeld. En dat komt natuurlijk in handen van vrienden van Poetin. Ja. En opvallenderwijs zijn het weer allemaal mensen uit die Leningradse KGB-tijd.
Ja. Dan is dit ook niet de laatste oligarch die datzelfde lot treft. Als ik het goed begrijp, is dit eigenlijk het begin van een grote.
Nou, die oligarchen dachten tot die tijd dat zij de machtigste mannen van Rusland waren. Ja. Zij hebben in de jaren 90 de tweede ambtstermijn van Boris Yeltsin mogelijk gemaakt. Het zag er naar uit, dat was zo'n chaos in Rusland, dat die partijen van Yeltsin, die moderne partijen, niet meer terug aan de macht zouden komen, dat de communistische partij de verkiezingen zou winnen. Yeltsin heeft toen de macht gegeven in ruil voor geld aan die oligarchen. En die dachten, wij kunnen een zaak goed runnen, wij kunnen Rusland ook goed runnen. En na die arrestatie van Gordakovsky was dat afgelopen. En beseften die oligarchen dat al hun bezit ze ieder moment kon worden afgenomen. Ja. En af en toe kregen ze een dienstbevel. Daar zei Poetin, in Siberië moet een nieuw wegennetwerk worden aangelegd. Dat kost $400 miljoen. Jij gaat dat betalen, oligarchen.
Aan de slag, ja. Oké, dus voor die tijd zagen zij zichzelf eigenlijk als de echte machthebbers met een president die ze konden controleren. En inmiddels begint het besef te dagen dat het nu een andere man is die aan de macht is.
Ja, en zij zijn in feite marionetten van het Kremlin geworden.
Ja.
En de echte oligarchen zijn in feite die KGB-vrienden uit Leningrad.
Ja, Dus echt een omkering van de machtsverhoudingen. Dan wil ik nog heel even ingaan op de wat dit teweeg brengt onder ten eerste de Russische bevolking en ten tweede onder de machthebbers in het Westen. Hoe zien die Rusland veranderen? Laten we eerst even ingaan op de bevolking. Als dit bij ons zou gebeuren, wij zouden het niet pikken.
Ja, maar ik heb tijdens mijn correspondentschap, en eigenlijk, ik kom al 40 jaar in Rusland, ik heb altijd gezien dat er een volstrekte apathie is van de bevolking ten opzichte van de leiders. Als ik tussen 2007 en eind 2012, toen ik daar correspondent was, aan iemand vroeg van wat vind je van Poetin, zegt nou ja, hij steelt de staatskas leeg. Maar ja, als we een ander krijgen, dan begint die, kijk, Poetin heeft nu wel dat geld al. En die ander moet van nul af aan beginnen. Die begint ook weer te roven, dus laat hem maar zitten. En dat is natuurlijk, dat heeft heel lang geduurd, dat besef. Dus die bevolking zegt, we kunnen er toch niks aan veranderen. Ja, dit is ons lot. En dat is natuurlijk die klassieke passiviteit van de Russen. He, er is een hele kleine groep, 10-15% modern denkende mensen, de middenklasse, wat dat ook mogen heten. Nou, dat zijn misschien 20 miljoen mensen. En dat zijn de mensen die naar het buitenland reizen, die een goede baan hebben, goed inkomen. En die willen dit natuurlijk helemaal niet. Die willen in een normaal land leven. Maar ja, ze hebben de macht niet.
Nee. En ook voor hun geld waarschijnlijk, als zij een beetje geld willen verdienen, dan ontkom je er niet aan om mee te doen aan het systeem.
Om steekpenningen te betalen. Ja. Want ik kende in Moskou een westerling met een cosmetica bedrijf. En die zei, zodra ik $1 miljoen omzet begon te draaien, stond de lokale politiecommissaris van mijn district op de stoep. En die wilde $100.000 steekpenningen hebben. En die heb ik maar betaald. Want anders kon ik het helemaal vergeten.
Hoe werd er gereageerd in het Westen? Zij zagen toch dat de bedrijven gewoon leeg werden geroofd en dat het vervolgens werd gesanctioneerd eigenlijk door overheid en door de rechters daar. Was dit een moment dat zij zich toch wel achter de oren begonnen te krabben? Of duurt dat eigenlijk nog heel lang?
Het heeft heel lang geduurd voordat het besef is doorgedrongen tot het Westen. Eigenlijk weten we dat pas sinds, 2010, 2011. Die beroemde deal van die 100 miljoen uit 1992 van Poetin in Petersburg is pas bekend geworden in 2010. Ja. Toen een van de gemeenteraadsleden haar rapporten op haar sterfbed publiceerde, die onderzoek heeft gedaan naar deze kwestie en die gewoon met het bewijs kwam van wat er precies was gebeurd. En toen begon men in te zien, en natuurlijk ook met het Khodorkovsky-proces, dat je zo je bezit kon kwijtraken. En gingen de ogen open, want Poetin heeft natuurlijk die eerste 3 jaar van zijn bewind orde aangebracht. Gezorgd dat de pensioenen werden betaald op tijd, de salarissen, et cetera.
Ja, en net zoals de Russische bevolking dacht van dit is ons lot, hebben wij misschien ook wel een beetje arrogant gedacht, ach, zo zijn de Russen.
Wij hebben gedacht, in Rusland verandert niet zoveel. Nee. Ik kan me nog een ambassadeur, een Nederlandse ambassadeur herinneren, die daarvoor in Indonesië had gezeten. Zei, dat is ook een door en door corrupt land. Kijk eens naar Zuid-Amerika, ook door en door corrupt. Zo is het hier nu eenmaal. Alleen men had niet door dat Poetin iemand was die de democratie, die prille democratie van Yeltsin, de nek ging omdraaien. En dat begon eigenlijk ook een beetje te dagen na die arrestatie van Khodorkovsky.
Duidelijk. Het is januari 2021. Oppositieleider en aartsvijand van Poetin, Alexei Navalny, is hersteld van vergiftiging en wil terugkeren naar Rusland. Zodra hij aankomt in Moskou, wordt hij ingerekend. Maar Navalny heeft zijn tegenaanval al klaarstaan. Zijn medewerkers publiceren een 2 uur durende video waarin ze het verborgen optrekje van president Poetin tonen. Via dronebeelden naderen we een imposante klif, met daarop een megalomaan wit paleis. Een soort Versailles aan de Zwarte Zee. We zien een kerk, een ondergronds ijshockeyveld, een amfitheater, een haven, een helikopterplatform en ondergrondse tunnels die uitmonden op de kust. Het paleis zelf, dat 18.000 vierkante meter beslaat, heeft gouden toiletten, een bar, een stripclub, een casino en een theater. De waarde? Een slordige 1 miljard euro. Navalny noemt het de grootste smeergeldaffaire uit de geschiedenis. Michel, ik neem aan dat jij deze video ook hebt gezien.
Ik heb ervan gesmuld, maar ik wist al van het bestaan van dit paleis in 2011. Toen zat ik nog in Moskou. En toen is er een van de bankiers van Poetin, die dit gebouw moest financieren, is overgelopen met medename van allerlei sticks, waarin alle gegevens stonden van het bouwproject. En dat is die is naar Amerika gegaan. Die heeft een nieuwe identiteit gekregen. En de CIA heeft hij natuurlijk van genoten. Er kwamen toen ook foto's op het Russische internet door bouwvakkers. Die waren omgekocht en die lieten zien dat er allemaal gouden wc's werden aangelegd. Alles was van goud, gouden trapleuningen. De kitsch kon niet op. En ja, dat was toen al een soort hit. En het was zo interessant dat het daarna jarenlang stil is geweest. Totdat Navalny met die videobeelden stond aankwam zetten. Want toen was het paleis inmiddels klaar. En toen was het nog megalomaner dan je had verwacht.
Oké, dus deze wereldprimeur die was bij Michel Krielaerse al 10 jaar bekend.
Stond in NRC.
Ja. Maakt het dan nog uit dat Navalny zo'n video publiceert?
Nou, je moet bedenken dat de meeste oudere Russen zich boven de 40 alleen maar naar de staatstelevisie kijken. De hele dag die propaganda krijgen. Maar de jonkies, vanaf 15 tot 40, die zitten op internet. En van die mensen, en dat beseft Navalny heel goed, wil je verandering teweeg brengen, dan zul je in de toekomst die jonge mensen moeten hebben. Die jonge mensen hebben dit allemaal gezien, dit filmpje. Ja. Die worden bevestigd in een vooroordeel over de corrupte heersers die ze hebben. Dus ja, als je een basis van steun wilt creëren, dan moet je daar zoeken. Dus dat is van Navalny heel slim bedacht. En je zag ook aan het begin van de oorlog het protest in de grote steden. Er is geloof ik in enkele honderden steden in Rusland is geprotesteerd. Dat waren voornamelijk jonge mensen. Jonge mensen die heel goed weten wat Poetin en zijn trawant aan het doen zijn.
Ja. We hebben dus gezien dat die oligarchen zijn eigenlijk hun leven niet meer zeker. Maar Poetin en zijn KGB-vrienden die lijken wel haast onaantastbaar.
Ja, het is een clubje dat sinds Poetin lokale burgemeester van Petersburg was, regelmatig bij elkaar komt. De zogenaamde Oziro-groep. Oziro is Russisch voor meer. Ergens buiten Petersburg, een mooi gebied. Daar hebben ze een dacha-complex gekocht. Ja, en daar bepalen ze wat ze met hun geld gaan doen, zullen we maar zeggen. En die mensen zijn natuurlijk, net zoals onder tsaar Ivan de Verschrikkelijke in de 16e eeuw, had je de Oprichniks. Dat was een soort, ja, een terreurbrigade die door het land reisde om iedere corrupte bestuurder aan het kruis te nagelen en vervolgens een bezit in te pikken. Het is ook bijna een soort Russische traditie waarin de edelen de tsaar moeten steunen en ja, in ruil daarvoor, voor die steun, de vrije hand krijgen om in de gebieden waar ze wonen ja, te doen wat ze willen.
Te doen wat ze willen. En nou hebben we gezien dat Poetin die kon Sobchak heeft hij waarschijnlijk laten vermoorden. Kan hij dat ook doen bij deze KGB-vrienden of hebben die iets in handen tegen Poetin?
Nee, er is een soort merkwaardige, ja, dat, wat zullen we zeggen, zo'n kameraadschap van kerels die elkaar al heel lang kennen. Van Poetin wordt altijd gezegd dat hij zich aan zijn woord houdt. En dat is tot nog toe gebleken. Niet op internationaal gebied, met die oorlog, met al die beloften die hem niet waard zijn. Maar in zijn vriendenclub, als hij zegt, jij mag dit doen, dan mag je ook dat doen. Ik doe jou niet, ik doe je niet. En die mensen hebben zelf allemaal hun eigen machtsbasis. Dat wil niet zeggen dat ze allemaal hun privélegers hebben. Maar ze hebben enorm veel geld. Ze hebben enorm veel invloed. Zij kunnen ook bepalen of Poetin een bepaald plan, infrastructureel plan, kan realiseren. Die oorlog wordt natuurlijk ook gefinancierd met honderden miljarden. Dat geld moet ergens vandaan komen. Dat kunnen die mannen ter beschikking stellen.
Ja. En zo zien we dus eigenlijk dat de vrienden die hij heeft gemaakt in zijn KGB-tijd en later in zijn Sint-Petersburg-tijd nu eigenlijk samen met Poetin de facto de machthebbers zijn van in het huidige Rusland.
Het zijn zo'n 10 mannen die oppermachtig zijn en die waarschijnlijk nooit van hun leven weg willen. Want je moet niet vergeten dat al hun kinderen en familieleden ook onderdeel van die club uitmaken.
Ja, en stinkend rijk allemaal.
En stinkend rijk.
Ja. Nou, Poetin schijnt zelf dus een vermogen te hebben van rond de 200 miljard. Ja, maar wat moet hij daar eigenlijk mee doen? Waar heeft hij dat geld voor nodig?
Ja, kijk, ik sprak ooit eens een Zuid-Koreaanse ambassadeur. Want ik dacht altijd, Russisch, dat wordt altijd gezegd, een beetje Aziatisch gedrag. En die ambassadeur zei, ja, hij is natuurlijk de belangrijkste. Maar dat is in de eerste instantie, degene met het meeste geld is de natuurlijke leider. Want dat heeft hij maar voor elkaar gekregen om dat geld te verzamelen. En die man zei ook, als het moment daar is dat hij wordt afgezet, dat kan natuurlijk gebeuren als hij deze oorlog verliest, dan kan het slecht met hem aflopen, dan kan hij zich vrijkopen. Dan kan hij tegen degene, waarschijnlijk goede vrienden van hem of mensen uit de legerleiding zeggen, hier heb je 100 miljard, laat me in leven, laat me naar Kazachstan of naar China verhuizen.
Ja.
Dus dan blijft hij.
Poetin moet eigenlijk als een soort crimineel laten zien aan zijn medegangsters van ik ben nog steeds de grootste, want ik heb het meeste geld.
Ja.
Ja. Deze aflevering heette Poetin de Rover. Wat moeten de luisteraars nou hiervan onthouden als we gewoon Poetin op het journaal voorbij zien komen?
Nou, dat het een grote crimineel te vergelijken met een uitvoerige versie van Holleder of Tangi is.
Ja.
Het is geen politicus die op een eerlijke manier aan de macht gekomen is. Het is een maffialeider.
Ja. Bijna de politiek staat ook in dienst van zijn rijkdom en niet andersom.
Ja. En die hele kliek om en heen, het is één grote maffia binnen. En dat is het griezelige, want daardoor zijn ze totaal onvoorspelbaar in wat ze zullen doen.
Michel Krielaars, dankjewel.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Wie is Poetin? Wil je meer mooie verhalen van Michel Krielaars? Lees dan zijn boek Het Brilletje van Tsjechov. En wil je meer weten over Poetins rijke en criminele netwerk? Dan is De Mannen van Poetin van Catherine Belton een aanrader. Deze boeken kun je bestellen bij boekenwereld.com/wie-is-Poetin. In de volgende aflevering spreek ik met expert politieke beeldvorming Julia Wouters over het macho imago van Poetin.
Je kent misschien wel de termen Tinderkwartet.
Ja.
Poetin heeft dat hele kwartet in zijn eentje. Die heeft al die beelden die ook allemaal weer gereproduceerd worden van dat hij inderdaad in ijswater zwemt, met een tijger worstelt.
Met de ontblote bast op een paard.
Paard zitten. Ja. Grote vissen heeft hij ook. De vissen die hij vangt zijn altijd minstens 1,20 meter. Ja.
Wie is Poetin? Is een productie van uitgeverij Atlas Contact en VBK Audiolab. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen? Klik dan op abonneren. En bedankt als je een review geeft of de podcast deelt. Redactie van deze podcast is in handen van Simon Dekker-Hupkes, Rachel van der Pol en Bart Jeroen Kiers. Concept en productie, Ellen van Dalsen. Regie, Rachel van der Pol. Techniek en montage, Tinium Audioboek Producties.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Laat haar profiel nog zien.
Sophia, 28.
Advocaat.
Yes!
Doe wat nodig is. Het belangrijkste is haar persoonlijke omgeving,
Erik. Hi, je bent Sophia.
Hi.
Hi, ik ben Jonathan.
Nog nooit kwam je zo dichtbij de Nederlandse spionagewereld.
Jonathan, mocht blijken dat deze leiden minder onschuldig zijn dan gedacht, dan is de case closed.
Omdat het Den Haag is?
Politiek is een no-go.
Jonathan, een razendsnelle audiothriller over een jonge AIVD'er op een onmogelijke missie.
Ik krijg nog iets binnen via de politieke desk.
We moeten niet hebben dat dit zich tegen ons keert.
Een verhaal over Russische inmenging in de politiek. En over macht en ambitie.
Ik heb dus de hele tijd het idee dat ik iemand zie.
I said no.
Hey.
Go away.
Don't be stupid.
Don't!
Sophia! Sophia!
Gebaseerd op de ervaringen van voormalig AIVD'er Inze Martin.
Jonathan.
Ja?
Kijk uit, hè. Dat je niet vergeet waarom we dit doen.
Nu, in je favoriete podcast-app.